Cryptocast nummer 119. Hoi Madelon.
Hoi Herbert.
We zijn er weer en we hebben als gast Bert Slachter van Lekker Cryptisch. Hoi Bert.
Hey, goedemiddag.
Goed zo.
Hallo.
En het is voor de, moet ik eventjes vermelden hoor, voor de tweede achtereenvolgende week dat we niet met de aangekondigde gast hier zitten. Er zijn wat problemen geweest waardoor dat niet kon doorgaan. Echt heel vervelend. Maar Bert was bereid in te vallen op hele korte termijn. Dus Bert, hartelijk dank daarvoor. En Madelon trouwens ook bedankt, want jij komt bij ons vanaf je vakantieadres.
Ja, dat klopt. Ik zit nu toevallig thuis. We zouden lekker eventjes even weg met de boot. Maar zoals je ziet regent het nu heel erg buiten. Maar we gaan vanavond om 5:00 weer richting een huisje ergens hier in Nederland.
Oké. Nou ja, bij jou regent het wel. Ik wou dat het bij ons regende. Vanmorgen is dus bij ons, het noorden en het oosten was het aardig aan het regenen. Maar alle regen ging weer keurig om ons heen.
En jij had op die regen gehoopt, volgens mij.
Ja, precies. Ja, nee, serieus. Het was zelfs zo. Ik ga het even vertellen. Ik heb nog een screenshot. Nee, geen screenshot, maar een screenfilmpje gemaakt. Van de voorspelling van buienradar op een zeker moment. En dan zie je alle regen, echt een hele muur van regen. Vanuit Duitsland, vanuit het oosten naar Nederland toe waaien. En dan is er een paar donderbuien. Die hangen dus ten oosten van ons. Denk je, dat komt dus onze kant op. Nee hoor, als je de beweging volgt, zie je dat die uitgerekend naar het zuiden gaat. Serieus. Maar goed, oké. Dat is mijn persoonlijke frustratie. Gaan we het nu verder niet over hebben. We gaan het hebben over crypto.
Ja.
En wat dat betreft is er genoeg aan de hand. Zo direct gaan we het hebben over Bitcoin en veiligheid. Bitcoin, crypto en overlijden. We gaan het hebben over de Tether. Allemaal dingen die via Twitter tot ons gekomen zijn. Ook de luisteraars, de volgers zijn heel bereidwillig geweest om op korte termijn een paar hele goede vragen in te sturen. Allemaal hartstikke mooi. Maar we beginnen zoals altijd met de koers, Madelon. Ik zie die Bitcoin maar tegen dat plafond van 10.000 aanbonken de hele tijd. Vannacht was hij er heel dichtbij.
Het is verschrikkelijk. Ik pak hem er even bij.
Ik vind het wel mooi. Weet je dat?
Oh, je vindt het mooi?
Tuurlijk. Hoe langzamer het gaat, hoe liever het me is.
Ja, het mag wel langzaam gaan. Maar we zitten echt nu op zo'n heikel punt. Ik vind het prima als we nu weer even langzaam aan naar beneden gaan. Dan weten we dat we weer midden in die driehoek zitten. Maar het is gewoon de hele tijd. Het is de hele tijd heel erg spannend. Ik hoop nog steeds op die uitbraak. En je ziet hier dus zo'n mega driehoek. Ik heb hem op de daggrafiek. Is niet heel erg handig. Maar ik zou even inzoomen op de 4-uurs grafiek. En hier zien we dus Een soort van mini-driehoekje eigenlijk al sinds 7 mei. Ja. En daar zijn we dan een klein beetje uitgeketst uit de groene driehoek dan. Maar ja, we vielen weer terug. Dit is het allemaal precies gewoon precies net niet. En kijk, als je dit patroon ziet, dan zou je in theorie verwachten dat de koers hier opwaarts uitbreekt. Maar dat is de theorie. 63% kans op een opwaartse uitbraak uit deze witte driehoek dan. Maar ja, we hebben tot hoe ver we nog hebben. 18, 19 juni voordat we daaruit zouden moeten breken. En dan hebben we ook wel een koersdoel van $1500 ongeveer. Zelfs wel meer dan $1500. Opwaarts of neerwaarts. Ja, dat hangt er dus vanaf welke kant die koers kiest. Maar dat moet met groot volume gepaard gaan. En dan zit je echt te kijken naar een volume wat minstens 2-3 keer zo hoog is als dat het nu is.
Ja, precies. Want ik zag ook ergens op Twitter mensen vaststellen dat dat volume nog een beetje tegenvalt en niet strookt met wat je zou willen op dit moment.
Nee, het volume is heel erg laag. En we hadden wel gehoopt dat er iets meer bombarie zou zijn. Maar dat is er nog niet. En het is niet erg, maar ja, het zou toch leuk zijn als we uitbreken. Hoe kijk jij hierna, Bert?
Precies.
Nou, ik vind vooral die hele grote driehoek die jullie zien, vind ik interessant. Want kijk, het aardige is dus, als je uit dat kleinere driehoekje zou uitbreken naar boven met overtuigend volume. En je hebt dat eerste koersdoel van die $1500 erboven, dollar. Dan is dat eigenlijk pas het begin van het koersdoel van die grote driehoek. Want daar ben je dan dus ook uitgebroken. Dus je hebt eigenlijk twee vliegen in één klap. Hè? Dus je breekt eigenlijk uit het kleine patroon. Dat is een gebeurtenis die zich afspeelt in termijn van dagen en weken. En, maar daarmee breken we ook uit. Hè? Want het is een patroon van 2 jaar, 2,5 jaar. Hè, dit zijn echt waanzinnige, belangrijke patronen op termijn van jaren.
Ja, absoluut.
Dus als we hieruit gaan breken, kijk, jij hebt hem nu op log staan. Deze kaart, als die op de niet-log staat, dan loopt hij nog iets mooier over die toppen heen.
Mm-hmm. Dit is een scherm dat jij deelt, Bert. Even
Toch Madelon mee. Maar het maakt, maakt niet zo idioot veel uit hoe je ernaar kijkt.
De grafiek is hetzelfde.
De grafiek is hetzelfde. Het is zo'n grote schaal. Maar het aardige is, duizenden, tienduizenden mensen kijken naar dit beeld. Die kijken naar deze grote grafiek van 2 jaar, van die afstand. En niet alleen maar mensen in de crypto-bubbel, maar ook mensen van buiten die zeggen, dit patroon, daar ga ik op letten. En wat er op termijn van dagen en weken gebeurt, dat geloof ik allemaal wel. Dat zie ik als ruis. Ja. Maar als we hier overtuigend uitbreken en dan echt $1500 stijgen, dan is er wat groots aan de hand. Dus dat vind ik met name echt interessant aan deze tijd. En als die nu naar beneden zou uitbreken, ja, dan zou het ook best nog wel weer eens tot na de zomer kunnen duren voordat we hier uitgaan, weet je wel. Dus het is echt, ik vind vooral dit een spannend verhaal.
Ja, ja. Nou goed, een spannend verhaal blijft het dus voorlopig, hè? Begrijp ik. En dat verhaal laten we gewoon maar eens een beloop hebben. Daar gaan we volgende week weer over praten. Dan zitten, dat vergat ik nog te zeggen trouwens. We zaten vorige week in de BNR studio met een mooi videosysteem. Dat nieuw is voor ons bij de CryptoCast. Nu, door de vakantie van Madelon onder andere, zitten we dan weer een keertje op Zoom. Maar als het goed gaat, dan is het voorlopig de laatste keer. En zitten we vanaf volgende week langdurig voor dat mooie nieuwe camerasysteem. En krijgt de CryptoCast dus een wat andere gedaante. Dan weet iedereen dat meteen ook. Oké, laten we gaan naar het nieuws. En laat ik Bert het woord geven.
Ja, een nieuwtje. Nou, ik kwam vanmorgen, in het Financiële Dagblad stond dat, het bericht tegen. De OESO voorspelt de diepste recessie in meer dan een eeuw.
Juist.
En de OESO, dat is de organisatie.
Ik dacht, we gaan het over een vrolijk onderwerp hebben.
Ja, nee, ik bedoel, je zit te wachten op regen buiten, toch? Nou, dan,
ja, wil ik ook. Ja, ja.
Een onweer had je het over. Nou, dus de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, dat is waar OESO voor staat. In het Engels is de OECD. Komt misschien bekender voor. En die brengen zo af en toe een economic outlook uit. En daar kijken ze echt ver vooruit. In dit geval naar 2020 en 2021. En nou ja, dat is dus niet heel vrolijk nieuws. Ik zal even kijken. In een mild scenario krimpt de economie van de OESO-landen dit jaar met 6,1%. En het somberste gaat uit van 7,6%. En in de eurozone nota bene een krimp van 9,1% en respectievelijk 11,5%. En daar komt Nederland dan redelijk goed van af met -8 en -10. Maar dames en heren, dit zijn toch getallen. -10% op de economie. Ik kan mij niet herinneren persoonlijk dat ik dat heb meegemaakt ooit. Nee, Herbert is een paar jaar ouder. Het scheelt niet veel, maar een paar.
Ja, ja, precies. En in de jaren 80 was het redelijk stevig. In de jaren 70, oliecrisis en zo, was het redelijk stevig. Maar nee, er is nooit iets gebeurd wat kon wedijveren. Zelfs niet 2008 met de crisis van 1929.
Ja.
En dat gebeurt nu wel, als ik het goed begrijp.
Ja, blijkbaar. Dus nou ja, dat is. Kijk, en waarom ik het ook interessant vond, dit nieuws. Want je kan ook zeggen van joh, dit is natuurlijk al maanden, hè, dat negatieve berichtgeving over de economie. Maar ik vind vooral het contrast zo groot met de versoepelingen die dan nu plaatsvinden in Nederland. Hè, en dat iedereen heeft. We discussiëren weer over de vliegtuigen mogen vol, maar de bussen niet. Dus we zijn eigenlijk weer een soort van over allerlei details aan het vechten. Terwijl dit is geen detail. Ja, dat is een beetje dat gevoel. Ik wil niet afdoen aan de diverse individuele situaties die vervelend zijn natuurlijk. Maar we hebben nu volgens het nieuwe dashboard van Hugo de Jonge zijn er nu 1700 mensen besmettelijk. Nou, dat is natuurlijk heel erg weinig. Dat is hartstikke goed nieuws voor Nederland, maar dat is weinig. In sommige landen declareren ze triomfantelijk het einde van de epidemie. Hè? Nieuw-Zeeland die zegt, wij zijn helemaal schoon. Dus dat staat zo in contrast met dit bericht van jongens, de komende 2 jaar gaan we de ergste economische ellende nog krijgen. En zo voelt het helemaal niet nu.
Nou ja, nee, nou, ja. Zo voelt het niet. Zo voelt het voor de meeste mensen nog niet. Ik denk dat wij wel als een van de eerste hier... Ja, dat we dit als eerste opvangen. Gisteren was er op Nieuwsuur een heel mooi item. Of een mooi item. Een goed item. Wat duidelijk maakte dat er daadwerkelijk nu pas de faillissementen beginnen. En dat heel veel bedrijven uitstel van betaling hebben gekregen. Dat de fiscus hier soepel
crisis
in
op de
is.
Huizenmarkt.
En dat ze pas in september daar echt de gevolgen van voelen. En wat ik vooral zo bijzonder vind, toen het hele coronaverhaal hier net haar intrede deed, het is ook toevallig wat ik zojuist in een video heb besproken, toen dat allemaal begon, toen kreeg je psychologen, artsen, iedereen kwam aan het woord. Maar een econoom bleef uit. Ja. En je maakt wel de afweging tussen de economie en de gezondheid. En dat moet je in deze eigenlijk opnieuw herevalueren. En dat gebeurt niet. Er wordt alleen gezegd, oh jongens, we kijken met z'n allen naar het tsunami die eraan zit te komen. Maar echt daadwerkelijk besluiten worden er niet genomen. Niemand zegt, oké, we gaan wegrennen of we doen dit of we doen dat. Nee, er gebeurt helemaal niks. We kijken ernaar en we staan er een beetje bij. En dat maakt het... Ja, nog lastiger. De gewone Jan in de straat heeft niet door wat er nog aan gaat komen. Nee. En ik hoop dat door deze berichtgeving wel een beetje meer duidelijk wordt.
Ja, en niet alleen de man in de straat heeft dat niet door. Als je naar Wall Street kijkt, dan zijn er ook nog een paar hooggeleerde traders die het dat niet door hebben. En beleggers. Ja.
De hele aandelenmarkt heeft het volgens mij niet door.
Nee, dat bedoel ik.
Ja, ja maar dat is, dus, dat is een van de opties. Dus ofwel... Men heeft het niet door, maar dan heb je dus wel over de smart money. Dat zijn dus wel de beheerders van de fondsen met 10 en 100 miljarden. Dat zijn over het algemeen de mensen die heel goed begrijpen wat er gebeurt. Dat is de smart money, het slimme geld. Die zou het dan niet doorhebben. Het alternatief zou natuurlijk kunnen zijn dat het geld werkelijk geen andere plek heeft om naartoe te gaan. En dat je dus eigenlijk al ziet, dat is namelijk een soort van equivalent, een soort van voorbode ziet van inflatie. Dus dat die beurzen nu zo hoog staan omdat eigenlijk toekomstige inflatie al geëncapsuleerd is, opgesloten is, geraakt in die prijs. Dat zou ook kunnen. En
omdat er zoveel geld is gedrukt, dat het maar in aandelen wordt gestoken.
Ja, of niet gedrukt. Ja, in het verleden gedrukt. Misschien,
gecreëerd.
Maar laten we zeggen, in de afgelopen 10 jaar is er natuurlijk ook heel veel...
Ja, vanaf 2015 zeg maar.
Ja, eigenlijk al voor langere tijd. En dat zat op allerlei plekken. En het is uit allerlei plekken ook weggejaagd. Hè? Want de yields van bonds die gaan omlaag. En dus er wordt wat geherbalanceerd. Waar ga je dan heen? Nou, dan blijkbaar dus ook naar aandelen.
Ja,
het is wel zo dat we afgelopen tijd juist het slimme geld, smart money, waar jij het net over had, dat die wat afstand neemt. Dus dat we zien dat ze, bijvoorbeeld Warren Buffett gaf al aan dat hij de posities in banken aan het afwaarderen was. Hij was groot aandeelhouder of iets in die trant. En dat ging langzaam al er steeds meer... Steeds meer sijpelt het een beetje door dat de slimme geld afstand neemt. Ja, in ieder geval na de dollar, misschien richting zilver en goud. En wat me ook opviel, was dat de retailbelegger, om het zo maar te zeggen, dat die juist tijdens de coronapandemie een generational buy moment zag. Dit is de dip, we moeten er nu met z'n allen in. En het is nog maar de vraag wat daar... Wat voor conclusies we straks kunnen gaan trekken.
Ja, ik zag wat aardige anekdotische tweets langskomen van mensen die dan lieten zien dat ze. Want in Amerika hebben mensen dus een pandemie, een emergency check thuis gekregen. Hè? Ze hebben allemaal zoveel dollar op hun rekening gestort gekregen.
Ja,
en dat mensen, $1200. Ja, misschien een aantal maanden, dat weet ik niet precies. Maar mensen die triomfantelijk hebben gezegd: ik heb daar aandelen voor gekocht. Dus ja.
Als je het niet nodig hebt om brood te kopen, dan kan dat inderdaad. Ik heb zelfs begrepen dat er, ik weet niet meer bij welke exchange ook weer, maar misschien was het Coinbase of zo, dat er tamelijk veel aankopen zijn gedaan voor $1200. Bitcoin.
Dat was Coinbase, ja. Grappig.
Ja.
Ja, dus misschien heb je gelijk, Madelon. Misschien is het inderdaad het slimme geld wat nu hun posities dumpt op de domme retailmensen. Het zou kunnen.
Maar ja, we weten het niet. En we weten ook niet hoe het uitpakt. Straks met inflatie mocht een hoge mate van inflatie erin treden doen. Wat betekent dat dan voor de aandelenmarkt en de huizenmarkt? Ja. Wat nu juist langzaam naar beneden zou moeten komen vallen. Het wordt gewoon heel erg spannend. Dat is het enige wat we kunnen concluderen. Eens. En we zien het gebeuren. Dus dat is fantastisch. Ja, ondanks dat het een heel naar moment is, is het wel heel tof om het te kunnen signaleren. Ja.
Jouw nieuws, Madelon.
Oh ja, ik was even helemaal in gedachten verzonken. Ik had nieuws over de Bitcoin Exchange Traded Product van de Duitse beurs die die in juni genoteerd zal worden. En nu moet ik heel even kijken, want ik ben even een klein beetje de draad kwijt. Deze maand komt de Britse ETC Group met een Bitcoin Exchange Traded Product op de Duitse beurs Xetra. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. En experts omschrijven het product niet als een index tracker, dus niet als een ETF, maar eerder als een gereguleerde obligatie met Bitcoin als onderliggende waarde. En Plan B die twitterde hierover en die was ontzettend enthousiast. En ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe jij hier naar kijkt, Bert.
Ik heb deze niet bekeken wat dit product nou precies is. Het is een soort van terugkerend thema, hè? Al de afgelopen 4, 5 jaar.
Backed, the futures, ETF's. Ja,
de winkelvosjes.
Ja, winkelvos, ja. En dan elke keer wordt er weer en er wordt een soort van mythische status aan toegekend. Als dat er toch is, dan kan eindelijk iedereen die dat wil erin een positie innemen. Maar hoe moeilijk is het eigenlijk om bitcoins te kopen als je dat echt wil? Weet je wel? En als je echt een grote partij bent, heb je dan echt zo'n product nodig? ETF's zijn die wel echt gericht op grote institutionele partijen? Dat kun je ook nog afvragen. Dus ik ben eigenlijk gestopt met dit soort berichten heel erg vol.
Nee, helemaal goed. Dan weten we dat. Ja, je kunt ook rustig zeggen, anders dan in 2017 gebeurd zou zijn, heeft de markt hier totaal niet op gereageerd, hè? In 2017 had dit een koersprong van 10% teweeggebracht. Of iets in die buurt. Mm-hmm. En nu dus gewoon helemaal niet. Dus het kan niemand meer schelen.
En wat jij net zegt, Bert. Hoe moeilijk is het eigenlijk om Bitcoin te kopen? Als we kijken naar Grayscale. Ik weet niet of je het nog kan herinneren. We hadden op Litecoin of op Ether. Ik denk dat het Ether was. Een premium van 40-50%. Alleen omdat mensen via Grayscale liever in het fonds stapten dan dat ze zelf daadwerkelijk voor hun eigen keys moesten zorgen. Dus ik denk dat het voor groot geld misschien toch wel lastiger is dan dat wij denken.
Nee, maar dan zoeken ze een custody service en niet een tracker. Als dat het probleem is.
Ja, dat is waar. Dus dan zou daar minder markt voor zijn, zeg je eigenlijk. Maar ja, zouden ze wel.
Ik weet niet precies waar. Kijk, er wordt aan zo'n product worden heel veel conclusies gehangen. Zo van als dat er is, dan betekent dat dus dat die enorme menigte die nu achter het hek staat te dringen, dan in één keer in gaat stappen. Weet je, dat soort beelden worden er geschetst. Ja, en daar zet ik vraagtekens bij. Kijk, het is natuurlijk goed dat. Of tenminste, dat is een mening. Er zijn mensen die vinden het heel goed dat de cryptomarkt, dat er financialization plaatsvindt. Dat er financiële producten en diensten rondom gebouwd worden. Er zijn ook mensen die vinden dat natuurlijk heel erg slecht. Want die zeggen eigenlijk de enige vorm van Bitcoin is dat je dat zelf verantwoordelijkheid voor neemt. Maar goed, dat even los van die discussie. En als je vanuit dat perspectief kijkt, dan is elk product en elk dienst en elk invalshoek die erbij komt, natuurlijk positief, hè, in dat verhaal.
Ja, dat het meer opgenomen wordt in het hele systeem, zeg maar. Ja. Mm-hmm. Ja. Ik heb ook een nieuwtje en dat is dat minister Wopke Hoekstra van Financiën eindelijk de Kamervragen van Maher Alkaya heeft beantwoord. Dat is op zichzelf goed nieuws. Minder goed nieuws is hoe hij dat heeft gedaan. Om het samen te vatten, een beetje arrogant en onverschillig volgens mij. Want Alkaya had gezegd in zijn vragen, hey, was er niet een motie die de Tweede Kamer met algemene stemmen had aangenomen, dat die AMLD5 wetgeving, die implementatiewet, uitvoering vierde anti-witwasrichtlijn of zoiets dergelijks, dat die niet ten nadele mocht gaan van het bedrijfsleven. Hè? Dat daar geen bedrijven van mochten omvallen, om het maar onparlementair te zeggen. Nou, dat gebeurt dus wel. Hè. Intussen is er een lijst van 14 bedrijven. We hebben, toen het er nog maar 10 waren, hebben we hier nog eens opgesomd. Intussen zijn het er 14 die om zijn gevallen. En dat heeft Alkaya de minister dus voorgelegd. In combinatie met een herinnering aan die motie. En die minister die veegt dat eigenlijk van tafel. Die zegt, dat zal wel die motie. Maar als je toezicht wilt hebben, dan zijn daar kosten aan verbonden. En die kosten moeten helaas in rekening worden gebracht. En dit is het. Dus...
Ja, maar hij zegt wel, de wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme houdt rekening met kleine partijen. En daarna zegt hij, de maatregelen zijn risicogebaseerd en moeten in proportie zijn met de grootte van de instelling. Dus hij geeft wel een klein beetje een hint van, het moet wel een beetje...
Dat geldt voor volgend jaar. Hè? Met ingang van 2021 zou het dan naar omzet zijn, het doorrekenen van de kosten. Maar in dit jaar nog niet.
Want dat is eigenlijk waar ze nu op sturen. Van, nou ja, dan zien we dat volgend jaar en dan moet het een beetje in proportie zijn. En alles wat afvalt, dat is dan jammer.
Ja. Ja, en het feit dat er dus al 14 bedrijven en het totaal in Nederland was geloof ik zoveel een 40 of zoiets die er nog zijn. Dat er al 14 bedrijven zijn afgevallen, dat veegt hij eigenlijk van tafel als onbelangrijk. En dat vind ik heel teleurstellend. Ik heb Mahir Alkaya hier nog even over zitten appen vandaag. En wat zei hij daarop als mijn scherm eventjes naar... WhatsApp wil trekken. Dat kost wat meer tijd dan normaal. Hij zegt, op zich lijkt dat de toezichtkosten worden gerelateerd aan de omzet. Lijkt een stap voorwaarts, maar ik krijg signalen dat het in de praktijk wel meevalt. We bestuderen het nog. Het kabinet laat in ieder geval zien niet bereid te zijn om de toezichtkosten eerlijker te verdelen over de sectoren. Dat is jammer. Ook toont het kabinet niet echt veel sympathie voor de kleinere bedrijven die stoppen. Nou, dus that's it. En als ik vraag, heeft de Tweede Kamer nu nog middelen om dit te veranderen? Dan zegt hij nee, helaas. Anders dan die motie blijven gebruiken om kritische vragen te stellen. Dus met andere woorden, je kunt kritische vragen stellen zoveel als je wilt. Maar het gaat toch even niet helpen. Dat is de conclusie van dat verhaal. Dus het is heel teleurstellend dat in feite de minister op dit moment die motie van een paar maanden geleden naast zich neerlegt.
Gewoon verwerpt. Ja, wat hier ook nog werd gesteld. Mahir die vroeg of er eventuele vervroegde evaluatie noodzakelijk is.
Dat ook nog.
En wat de minister daarop zegt, is eigenlijk gewoon dat de evaluatie niet naar voren gehaald kan worden als de werkzaamheden nog bezig zijn. Dus ze zijn nu gewoon nog bezig tot 2021. Dat is eigenlijk wat hier staat. En pas dan kan er geëvalueerd worden. En dat is dus voor veel bedrijven al te laat. En dat is eigenlijk heel erg zonde.
Wat niet wegneemt, dat we hadden bijvoorbeeld Patrick van der Meijden hier van Bitkassa. Die is gestopt vanwege dat bedrag van 34 mil of daaromtrent. Wat hij nu moest ophoesten. En hij zei van ja, ik heb niet de garantie dat het volgend jaar niet gewoon meer is. Je schrijft in feite een blanco cheque als je nu doorgaat met je bedrijf. Het vooruitzicht is dus wel dat in 2021 naar omzet wordt doorberekend. En ik zou wel benieuwd zijn bij Patrick hoe dat voor hem zou uitpakken. En of hij dan bij nader inzien zijn bedrijf niet zou willen voortzetten of had moeten voortzetten. Maar dat gaan we hem de komende dagen nog even vragen, denk ik.
Zou dat toch met terugwerkende kracht kunnen?
Je bedrijf alsnog weer oppakken. Dat hangt er een beetje vanaf, denk ik, op wat voor manier je het hebt beëindigd. Als hij alle handtekeningen al heeft gezet, bij wijze van spreken, om dat bedrijf te stoppen, dan wordt het lastig. En als het alleen nog maar op dit moment een voornemen is en het is nog niet definitief gemaakt bij notarissen en met verrekeningen en weet ik wat allemaal en afrekenen met de fiscus, noem maar op, dan kan het misschien nog ongedaan gemaakt worden. Maar dat moeten we ook van hem horen, als hij dat al zou willen. Hè? Dat is dan nog de vraag. Oké. Dat is het dan wat nieuws betreft. Dan gaan we gezellig met Bert praten, Bert.
Ja, leuk.
We hebben om te beginnen een aantal dingen die al op jullie site stonden. Die stonden niet op jullie site. Die hadden jullie al verzameld zonder dat ze op jullie site stonden. Jullie hadden wat vragen uit de community al zitten verzamelen. Het was net alsof jullie wisten dat je hier de podcast in gemanoeuvreerd zou worden. Er waren een aantal onderwerpen die blijkbaar leefden in jullie community. En het moet wel heel gek lopen. Willen die niet ook leven in onze community? En een daarvan was, wat doe je met je bitcoin met het oog op mogelijk toekomstig overlijden? Wat iedereen uiteindelijk doet, vroeg of laat. Hoe zorg je ervoor dat je erfgenamen daar gewoon aan kunnen komen? Had jij ook al nagedacht over een antwoord op zo'n vraag?
Nou, ik heb hem niet heel in het bijzonder voorbereid. Mm-hmm. Maar er zijn denk ik wel een paar aardige dingen over te zeggen. En Laten we om te beginnen eens even benoemen dat dit wel een voorbeeld is van een vraag. Een hele terechte vraag die aangeeft dat Bitcoin nog onwijs in de kinderschoenen staat.
Ja.
Want de vraag stellen betekent dat dit dus eigenlijk niet geregeld is. En dat het niet duidelijk is hoe dat dan werkt.
In elk geval dat de steller van de vraag het niet geregeld heeft.
Nee, maar goed. Wat ik wel kan bevestigen is dat dat terechte vraag
ja,
is.
Hè.
Dit is niet even gemakkelijk op te lossen. Dit is niet zo geregeld als dat is met je bankrekening bijvoorbeeld. Hè. Want een bank, als je een bankrekening hebt, je bank die weet gewoon wie jij bent en met wie jij getrouwd bent, wie jouw erfgenamen zijn, dat je dood bent. Hè, dat krijgen ze dan door. Ja. En dan kan dat gewoon geregeld worden. Ook als jij de pincode niet weet van de persoon die is overleden.
Zo is dat.
Weet je wel?
Ja.
En een andere vraag uit dezelfde categorie is, stel nou dat ik mijn bitcoin per ongeluk naar een verkeerd adres overmaak. Wat gebeurt er dan? Kan ik dat nog terughalen? Of als iemand met phishing bijvoorbeeld dat van mij afpakt, zeg maar, op die manier. Kijk, als dat met een creditcard gebeurt, dan bel je de creditcardmaatschappij op, zeg ik ben opgelicht. En dan zeggen ze, oké, dan gaan we voor je fixen. Ja. Hier je geld is terug. Dat heet dan, in het Engels heet dat een clawback mechanisme. Dus je kan het terugklauwen, zal ik maar zeggen.
Wat bij banken trouwens niet bestaat. Hè? Als je een bankoverboeking hebt gedaan en die was naar de verkeerde of onterecht of wat dan ook. Of het was een oplichter. Ja. Dan zegt de bank, we kunnen niks voor je doen. Want je hebt zelf op oké of cent of wat er dan ook was geklikt. En dat geld is overgemaakt. De bank kan daar niet meer aan zitten.
Ik hoorde een keertje het legendarische verhaal van iemand die een paar miljard overgemaakt kreeg. Het was de bedoeling dat een interne betaling was bij een bank of van een overheid of weet ik veel. Ja.
Er zijn dan mensen die gaan ervoor feest vieren, hè, wat ook niet heel erg slim is.
Nee, want het geld is niet per se van jou. Maar nee. wat ik me toen afvroeg is van, stel nou dat je dan, dat was nog in de tijd dat je zoiets had als rente. Dat is voor de wat jongere luisteraars.
Moet nog uitgelegd worden,
rente,
ja.
Dat is. Oké, maar toen had je rente.
Vroeger.
En laten we zeggen 5% rente.
Ik ben oud, ik weet dat
nog. Dat betekent, als jij een miljard op je rekening krijgt en je krijgt 5% rente, dat is 50 miljoen per jaar. Dus gedeeld door 365,
ja,
dat is gewoon tonnen per dag of zo.
Ja.
Dus als je dat dan even over het weekend heen laat staan, dan kan zo'n foutje leuk uitpakken. Maar goed, dat terzijde. Nee, dat is inderdaad, met banken is het dan lastiger. Maar bij Bitcoin is dat allemaal nu niet geregeld. Het is heel simpel, als jij je keys kwijt bent, is het weg. Als jij naar een verkeerde rekening, naar een verkeerd adres overmaakt, is het weg. En uiteindelijk, als wij willen dat Bitcoin gebruikt gaat worden door de massa, door de meerderheid van de mensen, door de majority. Als je de adoptiecurve zou pakken, zitten we nu bij de innovators. De mensen die het prima vinden dat het moeilijk is, dat het mis kan gaan, dat je risico loopt. Als wij willen dat de majority, de grote bulk van de mensen het gaat gebruiken, dan moeten we ervoor zorgen dat dit soort dingen werkt. Dat dit soort dingen gefixt is. Niet met hele moeilijke, ingewikkelde procedures, maar dat het gewoon op een vlekkeloze, frictieloze manier werkt. En dat kan dus. Er zijn dus ook in het Bitcoin-protocol zijn er mogelijkheden nu al. Maar zeker als er straks uitbreidingen worden gedaan. Er zijn ook al voorstellen voor van die Bitcoin Improvement Proposals.
Proposals.
Ja, waarbij ze op codes toe gaan voegen aan de programmeertaal van Bitcoin. Waardoor je dit soort dingen nog beter kunt maken. En we noemen dat bijvoorbeeld wel eens de Bitcoin Vault, de kluis. En dat zou dan een mechanisme zijn waarmee je ervoor kan zorgen dat als iemand je Bitcoin steelt, of als je het overmaakt naar iets verkeerds, dat je een mogelijkheid hebt om het toch weer binnen zoveel tijd terug te pakken. Met bepaalde mechanismen. Dus dat soort, het hele aardige is dat dit soort dingen, die kunnen we dus gaan regelen. En ook voor het vererven. Je zou dus kunnen programmeren aan het geld wat jij hebt. Dat daar een bepaalde way out is. Dat als jij doodgaat met die key in je hoofd en die is weg, dat iemand in staat is na bijvoorbeeld zoveel tijd, als het geld een jaar niet heeft bewogen, dat iemand anders met een key er dan bij kan. En dat soort dingen kun je programmeren. Dat is nu moeilijk. Dat moet je nu eigenlijk zelf Of je moet een wallet hebben die dat kan. Maar de vraag is of ze er zijn. En als ze er zijn, dan zit je vast aan die wallet. Dus dat is heel ongebruiksvriendelijk. Maar dit soort dingen gaat komen. Dit soort dingen gaat in de komende 10 jaar gemaakt worden. Op een hele gebruiksvriendelijke, logische manier. En, ja. En over 10 jaar is het geen issue meer. En de vraag is, hoe kan je dat nu doen? Sorry.
Denk maar, je echt dat dat zo snel doorgevoerd wordt?
Ja, 10 jaar. Hè? Kijk, we overschatten vaak wat er in een jaar gebeurt. Dan zitten we een jaar later met oud en nieuw weer terug te kijken. En zeggen, goh, we hebben nog steeds geen snor signatures. Mm. Maar we onderschatten vaak wat er in 10 jaar kan. Kijk eens waar Bitcoin 10 jaar geleden stond. Man, wat een verschil. En dat zie je ook bij internet. Ja, bijvoorbeeld de ontwikkeling van internet of de ontwikkeling van smartphones. De eerste iPhone was in 2007. Nou, in 2008 was het nog steeds ruk, zeg maar. Maar in 2017, wauw, het ding is krachtiger dan je laptop intussen. Er kan zoveel meer. En dus dat zijn vaak wel... De termijnen. Dus, ja, ik noem nu eventjes 10 jaar. Maar goed, het kan ook 15 zijn. Hè, dus pak me niet op een paar jaar. Maar dat is waar Bitcoin heen moet. Wil het nog kunnen bestaan over 10, 15 jaar? Want dat is de andere kant van Bitcoin. Over 10, 15 jaar. Dat heeft ook te maken met die halvings. En de manier waarop dus de block subsidy werkt en zo. Dan zal er heel veel gebruik moeten zijn. Voor Bitcoin om bestaansrecht te hebben. En zoals Satoshi ooit zelf een keertje zei op Bitcoin Talk Forum. Hè, over, ik weet niet of die 20 jaar zijn, maar ik geloof 2 decades of zo. Zei hij, is er of heel veel gebruik van Bitcoin. Heel veel transacties of helemaal niks. En ja, dat is wel een beetje het perspectief. Dat betekent dus dat als we heel veel transacties willen, zullen we heel veel mensen moeten hebben die dat gebruiken. En als je dat wil, moet je zorgen dat het gebruiksvriendelijk is.
Ja.
En want bedoel, als jij het vergelijk het met gewoon betalen. Als jij nu met je pasje of met je telefoon, hè, met Apple Pay of zo, gaat betalen in de winkel. Je wappert zo je telefoon boven dat kastje. Bliep en het is geregeld. Die frictieloosheid, die willen we ook met Bitcoin op allerlei vlakken. Nou, dus even terug naar het overlijden. Ja, ik denk dus dat in de komende vele jaren dat dit onderdeel wordt van hoe Bitcoin werkt. Naarmate mensen veel meer vermogen daarin gaan stoppen, komen daar patronen voor in de software eromheen, in de wallets, om dit op te lossen. En nu is dat dus toch even wat meer werk. Dus je zou dus nu of je bijvoorbeeld je private key of je seed moeten delen met iemand of met een notaris of een multisig constructie bedenken dat... Dat de notaris een van de zoveel sleutels heeft. Weet je, dat soort dingen zit je nu vaak aan te denken. En een aardige manier, als je dit leuk vindt om eens in te duiken, is om te kijken naar Shamir Secret Sharing. En dat is een dat staat los van Bitcoin. Dat is een al veel langer bestaand protocolletje, zou je kunnen zeggen, waarbij je een geheim verdeelt over zoveel mensen of zoveel plekken. En waarbij je kunt zeggen, er is een drempelwaarde. Dus ik knip mijn geheim op in 8 stukjes. En als ik 5 daarvan heb, dan is dat voldoende. En daarmee zou je dus bijvoorbeeld je seed of je private key... Die zou je op die manier kunnen opslaan. Dat je zegt, van, nou, ik versleutel mijn private key eigenlijk naar 8 stukjes. En dan leg ik er 1 daar en 1 daar in een kluis. En ik vertel het aan Jantje en Pietje en Klaasje, want die vertrouw ik. En als er van die 8 plekken er 5 zijn, dan is het te reconstrueren voor iemand.
Nou, dan moet maar je dat dus... is nog best wel een drempel in vergelijking met hoe het nu gaat bij de bank. Op het moment dat iemand overlijdt en je hebt eigenlijk alleen een nieuwe pincode nodig of iets dergelijks om toegang te krijgen tot iemands bankrekening. En als je overal losse stukken... Het zou eigenlijk een all-in-one pakket moeten zijn, waarbij je gewoon een wallet hebt, waarbij je het hele pakket
en zo'n procedure als Bert nu schetst, die is op zichzelf nu nog moeilijk en moet ook weer makkelijk worden.
Ja.
Klopt. Maar dus die procedure die ik noem, dat stel ik mij zo voor bij mensen die 10 miljoen aan Bitcoin hebben. En dus als je heel veel vermogen daarin hebt, dan wil je ook heel veel
moeite doen.
Hè? Want je moet bij beveiliging altijd denken aan dat het proportioneel is. Hè? Dus je moet bijvoorbeeld de toegang tot tot kernwapens beter beveiligen dan de toegang tot de servers waar Wikipedia op staat. Dus weet je wel, je hebt verschil in hoeveel moeite je daarvoor moet doen. Dus heb je 10 miljoen, dan zul je daar misschien over na moeten denken. Heb jij €500 aan Bitcoin? Ja, pak een goede hardware wallet, schrijf de seed ergens op en deel het met iemand of stop het in je wachtwoordkluis of zo. En dan is dat eigenlijk ook alweer prima. Maar dat is dat soort dingen. Overigens, Casa, die kennen jullie misschien wel van de notes. Die hebben van die full notes die ze verkopen. Die zijn ook bezig met een product. Volgens mij heet het Casa Covenant. En die gaan eigenlijk dit overervingsvraagstuk als product of diensten aanbieden. Dus dan nemen zij een bepaalde positie. Toch. En ik geloof ook met een met 3 uit 5 sleutels of
is
zo.
Is dat een Nederlands bedrijf of is het iets internationaals?
Ik denk Brits. Okay. Als ja, vermoed ik. Vermoed dat het Brits is. Maar dus eigenlijk het vraagstuk van het overlijden. Ja, daar is dus niet een simpel antwoord op. Nou, dat moet je zo doen. En dat hangt een beetje af van hoeveel vermogen heb je. En hoe goed vertrouw je de mensen aan wie je het gaat laten erven. Ja. Weet je wel. En en dan zijn er ineens een hoop opties.
Ja, misschien wel grappig om te vertellen hoe ik dat heb gedaan. Want ik ben er, en dat is heel, heel grappig dat nu juist die vraag komt. Maar ik ben daar de afgelopen weekends ben ik daar net mee bezig geweest. Ik heb zelf, Bitcoin is bij lange na niet het hoofdbestanddeel van mijn vermogen. Maar ik vind het toch wel de moeite om het goed te regelen. En ik heb daar dus over zitten nadenken. En het is niet los te zien van hoe je het beveiligt. Dat is wel interessant. En want als het weinig is, dan is het ook niet echt de moeite om het te beveiligen. En dan kun je inderdaad, zoals jij zegt, Bert, je schrijft even de essentiële dingen op een papiertje. En dat, nou, dat geef je dan aan iemand die dan hopelijk langer leeft dan jij. Of die langer zou kunnen leven dan jij. Hè, dat is waar het om gaat. Ja. En als het veel is, dan ga je maatregelen nemen om het goed te beveiligen. Maar wordt dat vraagstuk van wie kan erbij en hoe kan iemand erbij als ik de pijp uitga, dat wordt moeilijker. En het is wel aardig in de context van wat jij net zegt. Het is nu nog moeilijk en het wordt later makkelijker. Ik heb voor dat vraagstuk even rekenen. 25 jaar geleden zo'n beetje gestaan. Toen ging ik naar de Verenigde Staten. En we hadden net e-mail, 1995. En mijn toenmalige echtgenote, die wilde met mij kunnen mailen. Toen heb ik voor haar een handleiding geschreven voor het schrijven van een e-mail. Want dat kon ze niet op dat moment. Vanaf het punt, druk nu de aanknop van de computer in en dan werkelijk elke handeling specifiek opgeschreven. Werd een handleiding van 2 kantjes A4 om een e-mail te sturen tot en met het weer uitzetten van de computer. En dat is toen gelukt.
Ik kan het me helemaal niet voorstellen, serieus. Zeg. Dat is zo bijzonder. Ja.
Ik wou dat ik het bewaard had. Maar goed, dat is niet het geval. Maar zoiets heb ik nu gedaan voor mijn huidige echtgenote. Zodat zij materiaal heeft om bij mijn bitcoins en crypto te kunnen. En dat is ook weer een uit de kluiten gewassen handleiding geworden. Over 25 jaar is dat waarschijnlijk niet meer nodig. Maar nu nog wel. En inclusief dus ook een handleiding van waar ze die informatie kan vinden. Want ik verstop dat dan ook en ik encrypt dat en weet ik veel. Om dat er ook voor te zorgen dat iemand die dat vindt er niks mee kan, zeg maar.
Ja.
Ja, en je moet dus eigenlijk die bijwerken op het moment dat er dingen veranderen in het ecosysteem, hè, bijvoorbeeld. Ja. En je moet het eigenlijk ook eens in de zoveel tijd testen of het wel
precies,
werkt.
Precies.
En hetzelfde is met backups die je maakt, die moet je ook testen.
Voor de goede orde, mensen zouden kunnen denken dat dit probleem alleen met bitcoins bestaat. Maar ik doe dat dus ook voor een zeer groot aantal belangrijke accounts. Van bankrekeningen tot aan Facebook en dergelijke. Zodat mocht ik doodgaan en mijn vrouw mij overleven, dat zij al die dingen, dat ze daarbij kan. Om ervoor te zorgen dat er geen mensen met de handen in het haar zitten. Of dat nou contacten van ons zijn, of zij zelf, of andere familie. En dat het allemaal goed geregeld. Dat is echt, dat is een heel werk tegenwoordig als je een paar honderd accounts hebt.
Ja. Ja, wat dat betreft is het makkelijkst als je niks bezit, hè? Dan sterf je, dan is het klaar.
Bezit is alleen maar zorgen, ja.
Ja. Nou ja, wat toch wel overigens een heel klein, kort, interessante gedachte is, dat je kan nu denken, ja, ik heb, stel dat je 0,1 bitcoin hebt, hè, $1,000, ja. 900 zoveel dollar. Van oké, je doet niet veel moeite mee, maar stel nou dat bitcoin straks 1 miljoen waard is. Dan is jouw bezit ook naar een ton gegaan. Dus precies. Ook daar moet je wel eens even over na. Dat moet je wel blijven volgen. Of de beveiliging die in de toekomst, of die nog, dan nog steeds adequaat is.
Ja, helemaal met je eens.
Dus die dynamiek heb je ook.
Zeker. En dat is wel leuk, want er zijn, dat zei ik al, er zijn allerlei vragen binnengekomen. En één daarvan die, daar moet ik nu aan denken. Die ging over de 1% regel. En ik ben hem nu aan het zoeken. Hè? Dus de regel dat je ongeveer
bovenaan 1... Bovenaan staat hij van Mark.
De verkeerde kant op. Ja, hoe wordt er gedacht over de 1%? Ik krijg wel eens de vraag, zegt een zekere Mark. Hoeveel bitcoin moet ik dan hebben? Het is natuurlijk altijd do your own research, maar... 0,28 bitcoin is een aardige richting, zegt hij dan. Nou, dat zal dan wel. Ik weet niet hoe die aan dat getal komt. Maar die 1% regel, Bert, stop 1% van je vermogen in bitcoin. Want alles wat je kunt kwijtraken is die 1%. Maar het kan wel veel meer worden, dat is dan de gedachte. Wat kun jij daarover zeggen? Kan die de tand destijds doorstaan? Of moeten we intussen eigenlijk aan een ander percentage denken?
Ik weet niet precies waar de 1% vandaan komt. Ik weet dat Plan B hem ooit eens een keertje zo heeft genoemd. Ja. In een van zijn artikelen waarbij hij uitrekende dat een portfolio met 1% bitcoin en 99% cash het over de tijd heen veel beter deed dan eigenlijk heel veel andere asset classes. Ja. Met een lager risicoprofiel. Dus de Sharpe ratio is dan beter. Dus dat zijn zeg maar... voor mensen die graag hun investeringen kwantificeren. Dus dan zit je aan institutionele partijen te denken. Was dat een heel interessante manier om naar te kijken? Voor de rest is de vraag, 1%. Waarom 1%? Waarom niet 5%?
Nou, ik zeg, als mensen mij dat vragen, dan zeg ik wel eens van iets tussen de 1 en de 10%. En ik zeg er dan ook wel eens bij, hoe rijker je bent, hoe hoger dat percentage mag zijn.
Ja, kijk, Bitcoin is wat dat betreft een geweldig asymmetrische investering. Ja. Je kunt alleen maar die 1% verliezen. Maar de upside potentie is misschien nog wel een keer 100, een factor 100.
Ja, en dat is ook wat het hem lastig maakt. Want op het moment dat je zegt, doe 5%. En je krijgt een koers die omhoog gaat.
Dan zit je boven
ga je
die
dan
5%.
Weer verkopen. Totdat je weer op 5% zit. Want dat is waar ik in het begin tegenaan liep. Ja. Op een gegeven moment ging mijn hele portefeuille helemaal de andere kant op. En wat doe je dan? Je vertrouwt in een bepaald product. Je hebt een bepaalde visie. En ga je dat dan afwaarderen? Ga je dat dan verkopen?
Ik ken mensen die zeggen dat je dat dan moet doen.
Lastige discussie.
Want anders dan is de balans zoek.
Eigenlijk zou je het moeten doen.
Ik zou dat anders zien. Ik zou zeggen, wat is de propositie van Bitcoin? Wat is de investeringspropositie van Bitcoin? Dat is dat het een wereldwijd geldsysteem wordt. Een succesvol wereldwijd geldsysteem. De propositie is niet, Bitcoin gaat dit jaar misschien 10% stijgen. Als je er daarvoor in zit, is het risico veel te groot. Ja. Maar je gaat erin omdat je denkt, het zou wel eens kunnen zijn dat over 5 of over 10 jaar dat Bitcoin een wereldwijd geldsysteem is. En als dat zo is, dan kan dat eigenlijk alleen maar functioneren als het nog 100 keer zo groot wordt, ongeveer. Weet je, die orde grootte. En dan vangt het namelijk ongeveer 10% van de monetaire waarde in de wereld. Zo een beetje die. Dan wordt het substantieel.
Ja.
De kans is heel groot dat het mislukt. En want als we zeker wisten dat het zou lukken, dan had het Bitcoin nu al die waarde.
Precies.
Dat is eigenlijk een beetje een soort van de hypothese van de efficiënte markten. We weten, er zijn allerlei redenen waardoor het kan mislukken. Er zijn allerlei risico's. Nou, en het hele aardige van die propositie is dus dat je zegt van ik kan alles verliezen. Dat is de ene kant. En het kan ook zijn dat het wel slaagt en dan gaat het keer 100. En alles daartussen vind ik niet interessant. Dus ik zou het heel stom vinden om het als het verdubbelt, om dan de helft te verkopen.
Ja.
Dan ben je er nog niet. Dan mis je.
Bert, hier is nog een andere, want die 1% regel. Dus, je kunt daar ook als volgt mee omgaan. Heb ik wel eens over nagedacht, zonder het te doen. Op een gegeven moment heb je misschien op een gunstig ogenblik heb je bitcoin gekocht. Stel dat is in waarde gestegen. Weet ik veel, 5 keer of 10 keer of zo. In elk geval, voor iedereen zal dat dan weer anders liggen. Dan kun je besluiten om je geld eruit te halen. Zodat je vermogen in euro's, of wat het dan ook was, of hoe het goed aandelen, maar in elk geval in klassieke waarden, dat het weer hetzelfde is. En dat je een potje hebt dat bestaat uit gratis geld in de vorm van bitcoin.
Zeker, dus je inleg eruit halen.
Ja.
Ja, een free option heb je dan. Een free option. Ja. Nee, dat is natuurlijk tuurlijk. Maar dat vind ik wel wat anders dan dat je een strategie hebt van het elke keer weer terug herbalanceren naar 1% van je.
Maar dat is natuurlijk dat is het onderdeel. Do your own research. Niet alleen doe je eigen kennis op, maar ook neem je eigen beslissingen over wat jij belangrijk vindt en wat jij wil, welke risico's je wilt hebben en welke risico's je wilt vermijden.
Maar dat eruit halen van je investering, dat hangt er ook weer vanaf op welk moment je dat dan doet. Doe je dat dan als die verdubbeld
is? Dat is ook weer je eigen keus. Maar in ieder geval de essentie ervan is, wanneer je het ook doet, voor mij, maar doe je het bij keer twee. De essentie is dat je daarmee je risico ten opzichte van je oorspronkelijke vermogen meteen tot nul terugbrengt. Dus meteen weg.
Ja, dus als we het even hebben over die asymmetrie of de halterstrategie, zo noemt Nassim Taleb dat, ben ik een beetje een fan van zijn werk. En het idee van de halterstrategie of de barbell strategy is dat je je negatieve risico beperkt en je positieve risico onbeperkt laat zijn. En daarom is dit is een vorm van halterstrategie. Want Bitcoin, je kan maximaal 1% van je vermogen verliezen. Maar je hebt de potentie dat je vermogen verdubbelt. Met die 1% die je inzet. Hè, als het keer 100 zou gaan. En Taleb heeft het ook over optionaliteit. Over opties. En een optie, dat is iets wat weinig kost. Maar potentieel veel kan opbrengen. En het mooiste wat je kunt hebben zijn free options. Dus opties die niks kosten, die geen risico in zich hebben, maar potentieel wel iets opleveren. Dat is geweldig. Als je die hebt, altijd pakken. He, dat kan bijvoorbeeld zijn als jij van deze zomer een heel mooi plekje op een camping reserveert. Kost je niks. Je kunt op elk moment annuleren. Dat is een gratis optie. He, je hebt hem. En stel dat je inderdaad zegt, nou leuk, we willen inderdaad de grens gaan openen en willen naar die plek in Frankrijk, dan kan dat. Dat is je upside. En als je niet wil gaan, dan ga je niet. Dus er is geen downside. Dus dat is een voorbeeld van een gratis optie. Nou, op het moment dat jij je inleg eruit hebt, dan is dus ook je hele investering een gratis optie geworden. Precies. En dat is geweldig. Dat is het allermooiste wat je kunt hebben. Daar moet je er zoveel mogelijk van verzamelen.
Behalve dan dat Madelon zegt, de verleiding is natuurlijk altijd, als je denkt dat die koers nog gaat stijgen, dan zeg je ook, oh, maar wacht, ik wacht nog even, want als ik later mijn eigen geld eruit haal, dan hou ik meer over. En dat is een kwestie van timing en van soms durven en soms ook zo verstandig zijn om toch eieren voor je geld te kiezen.
Ja, voor de meeste mensen geldt denk ik dat ze beter de markt niet kunnen timen. Mm. Omdat ze het slechter doen dan. Dan moet je gewoon echt heel goed zijn. Dus voor heel veel mensen, die zouden gewoon het inleggen gewoon volgens een vast algoritme kunnen doen. Dus elke maand, weet je wel, elke maand iets.
Dollar cost average.
Een vaste dag. Precies, niet proberen het beste moment te pakken, want je mist hem altijd, weet je wel. En hetzelfde geldt voor verkopen. Spreek van tevoren af. Als dat gebeurt, dan verkoop ik mijn inleg of een deel om mijn hypotheek af te lossen, want dat is ook waardevol. En hou je daaraan, want de meeste. Kijk, uiteindelijk, het hele idee van handelen is dat sommige mensen maken er heel veel winst mee en heel veel mensen verliezen eigenlijk. Ja. En de exchanges die vangen datgene wat ertussen zit. En dus ik denk dat de meeste mensen het daar het beste aan doen. Toch?
Ja. Hebben jullie verder nog een keuze? Je hebt ze niet voor je, denk ik, Bert. Maar Madelon, had jij een favoriete vraag uit de tweets die we hebben gehad?
Ik ga nu even kijken.
Ik vond die van Tether leuk.
Oh ja, dat is waar ook.
Die was leuk.
Even kijken waar hij staat. Ik heb hem hier. Er is ontzettend veel USDT, Tether dus, bijgekomen. Meestal gaat het vooraf aan een prijsverhoging van Bitcoin. Hoe denk je daarover, Bert?
Ja, dat is super interessant. Want het is namelijk ook gewoon waar wat deze persoon zegt.
Marlon knikt ook. Die bevestigt dat ook.
Stablecoinindex.com. Daar kun je dat mooi zien. Kijk, het aardige van een stablecoin. Ik heb hier gaat het dan over 8 aan de dollar gekoppelde stablecoins. Want je zou ook een stablecoin kunnen hebben aan de yen of de euro. Maar dit gaat dan over dollars, zeg maar, crypto dollars. En het aardige is dat als de vraag toeneemt naar een stablecoin, dan stijgt niet de prijs van een stablecoin. Want het hele idee is dat die stabiel is in prijs. Dus als de vraag stijgt, dan stijgt de market cap. Dan komen er gewoon meer van. Ja, als je, dan zou je even iets moeten uitzoomen, Madelon. Naar dat je een maand of drie of zo ziet.
Ja, dan ga ik vertellen wat we zien. Want de luisteraars die niet naar de video kijken, die moeten hier ook van kunnen meegenieten. Ja, dit is de prijs van Tether, of stablecoin index in het algemeen is dat. Wat zie ik nu eigenlijk? Tether to USD.
Ja, je ziet nu de prijs. Dus je moet eigenlijk even links onderop
markt. Ik zie de prijzen van verschillende stablecoins door elkaar lopen. Oh ja, het zijn er een stuk of 6 zelfs.
Ja.
Allemaal grafiekjes.
Ja, nu krijgen we de market cap. En dit lijkt allemaal helemaal mooi hetzelfde te zijn. Dat komt omdat we heel korte tijd zien. En nu kijken we vanaf 4 januari. En dan zie je eigenlijk januari, februari, maart is het redelijk constant. De totale marktkapitalisatie van alle stablecoins bij elkaar. Dat is ongeveer 5 miljard dollar is er aan stablecoins. Mm-hmm. Hoofdzakelijk Tether. Dat is ongeveer 90% zou ik willen zeggen. Grofweg. En vanaf maart begint dat te stijgen. En op dit moment zitten we al op, laten we
verdubbeling
zeggen,
bijna.
11 of 12 of zo. Helemaal rechts.
Zoiets.
Dus dat betekent dat de hoeveelheid geld die er in stablecoins zit ruim is verdubbeld in 3 maanden tijd. En half maart hadden we dat moment dat alles tegelijk in elkaar klapte. Dat weten jullie vast nog wel. De aandelen,
Bitcoin,
goud, zilver, alles. Ja, dat noemt ze dan een liquiditeitscrisis. Er was cash nodig en de rest werd verkocht, waaronder Bitcoin. En heel voor de hand zou liggen is dat mensen uit Bitcoin in USDT stappen. He, dus ze verkopen Bitcoin, dat betekent eigenlijk je koopt tethers van je Bitcoin. He, dus het is niet zo gek dat op zo'n moment de vraag naar stablecoin stijgt. Maar je zou verwachten dat als Bitcoin daarna weer herstelt, dat dan die vraag naar tethers weer afneemt.
Ja.
En dat zien we niet. En dat is dus interessant. Dus hoe kan dit?
Ja.
Ik heb wel een idee waar dit zou kunnen komen. Ik ben benieuwd wat jullie ervan denken.
Wat ik zo gauw kan bedenken is dat mensen hun geld op exchanges parkeren in afwachting van een goed moment om in Bitcoin te stappen.
Ik denk dat het te maken heeft met de nieuwe tethers die erbij gekomen zijn.
Ik denk dat het omgekeerd is. Want dat vertelt Bert net. Als mensen hun geld in tethers gaan steken, dan moet die marktkapitalisatie daarvoor stijgen.
Ja, we gaan er even vanuit. Kijk, wat er achter de schermen gebeurt bij Tether.
Oh, jij draait hem om. Ja.
Ja, kijk, er zijn natuurlijk allerlei vraagtekens te plaatsen bij Bitfinex en Tether en hoe goed het al gedekt is, et cetera. Maar het gaat wel even. Kijk, in principe is het vraag en aanbod. Hè? Dus als er vraag toeneemt naar Tethers en er zou er niet worden bijgedrukt, dan zou de prijs gaan stijgen naar boven de 1 dollar. Ja. Hebben we in het verleden ook gezien. Ook andersom, dat de prijs kan dalen naar tot onder de 90 dollar cent zelfs. Dat was op het moment dat het vertrouwen in Tether even weg was en iedereen zijn tethers wilde verkopen. En dan was het andersom kapot. Maar nu is het niet kapot, want die prijs is keurig op 1 dollar gebleven.
Maar die tethers, die blijven dus aanwezig.
Ja, dus mensen hebben dit. Mensen bezitten nu voor 12 miljard aan dollars. En ik heb het idee dat wat hier speelt is dat vanwege de coronacrisis en de onzekerheid die daarmee gepaard gaat, dat er in heel veel landen mensen graag dollars willen aanhouden. En dat eigenlijk de gunstigste manier om dollars aan te houden in heel veel landen
in stablecoins
zijn. Want en er zijn allerlei landen waar het gewoon verboden is om dollars te bezitten. Maar er zijn ook heel veel landen, en zelfs voor Nederland geldt dat een beetje, ga maar eens een dollarrekening openen bij jouw huisbank. En even los van de hoeveelheid tijd die het kost en geld en waarschijnlijk moeilijke vragen. Waarom zou je dat dan willen? Je kan veel makkelijker dat even in tethers aanhouden. En ik kan me voorstellen dat er allerlei landen zijn waar minder financiële stabiliteit is dan Nederland. Hè, want die euro, ja, wij kunnen wel wat leien of zo. Dus een beetje het gevoel. Maar stel dat je nou in een veel zwakker land zit en je denkt, crisis.
Argentinië, Brazilië, Turkije.
Ja, Turkije is een goed voorbeeld. Ja, misschien zeg je, bitcoins is leuk, maar is ook volatiel, is ook lange termijn. Ik wil eigenlijk gewoon voor het komende half jaar, wil ik mijn brood kunnen kopen. Nou, ik hou gewoon een paar duizend dollar aan. Dat zou wel een aardige verklaring zijn.
Wat zegt dit nou in de basis? Dit betekent dan dus eigenlijk dat er helemaal geen geld langs de zijlijn ligt om strakjes Bitcoin te kunnen kopen op die uitbraak. Want dat was eigenlijk wat ik een beetje in gedachten had. Ik dacht, iedereen zit gewoon nu te kijken, wanneer kan ik die markt in? Als straks die driehoek uitbreekt, dan komt dat volume vrij. Maar wat jij eigenlijk nu insinueert, is dat deze slimme mensen in arme landen kiezen voor een dollarrekening en dan kiezen voor een stable coin, omdat een dollar lastig aan te komen is, maar dat ze dit dus tijdelijk hier stallen. Dus eigenlijk de situatie wat jij nu schetst, is dat dit knaagt aan de fundamenten van de dollar. Of zie ik dat verkeerd?
Ja, dat zou dus een manier kunnen zijn waarop mensen eigenlijk capital controls omzeilen. Ja,
maar dus, dat is alleen, dat knaagt alleen aan de dollar als de marktkapitalisatie van die tether van dezelfde orde van grootte wordt als de dollar. Anders niet.
Nou, zou een systeemrisico kunnen worden als het makkelijker is om geld in een virtuele dollar te zetten of een digitale dollar dan op een gewone dollarrekening.
Klopt.
Als het op voldoende schaal wordt gedaan. Als het makkelijk is en niemand ontdekt het, dan is het nog geen probleem.
Ja, maar het aardige is dus dat een week of... nee, dat is langer geleden. Dus half april heeft de Financial Stability Board, de FSB... die heeft hier een studie over gepubliceerd, over stablecoins. En die zei daarin ook... in tijden van spanning zouden huishoudens in sommige landen stablecoins... een veiliger store of value vinden dan hun bestaande fiatmunten. En dat was een van de redenen waarop de FSB, de Financial Stability Board... die stablecoins wat meer in de gaten ging houden, omdat het potentieel... inderdaad een systeemrisico kan worden. In bepaalde landen, maar uiteindelijk voor het hele geld.
Maar de vraag was, is een stijging van de market cap van die stablecoins een aanwijzing dat de bitcoin op exploderen staat? Jij zegt dus eigenlijk nu niet.
Nou, in ieder geval zeg ik dat niet per se het geval is. Ja. Want dat is vaak de logische conclusie van, dus er zijn meer stablecoins. Dus dat is een teken dat Bitcoin, als het gaat, hard gaat, et cetera. Ik zeg van wees voorzichtig met die conclusie. Er is een alternatieve uitleg mogelijk. En het interessante is dus dat zo'n FSB daar ook op hint. Dan is die correlatie tussen de market cap van stablecoins en de grootte van de Bitcoin-explosie, die correlatie die is er dan dus niet, of die kous niet.
Ja. Hier is nog een andere vraag die ik wel interessant vond en waar jullie volgens mij ook over geschreven hadden. Gaat over de veiligheid van ledgers. Ja, de vraag is heel simpel. Ik zit even te fietsen op zoek naar... dit is een vraag, tips op veilige manier om je keys te bewaren. Het antwoord daarop zou kunnen zijn...
Hoe onveilig zijn hardware wallets?
Welke is het beste en waarom? Ik weet niet of jij producten wilt adviseren, Bert, maar iets over de veiligheid van hardware wallets. Want ik dacht dat er ook wel recentelijk een probleem in Segwit was opgelost wat daar iets mee te maken had.
Weet ik niet.
Nee? Oh, dan
eigenlijk.
Ja, er is een probleem met een hardware wallet opgelost, als ik me niet vergis.
Ja, dat had ik ook gezien. Dat stond ook op Lekker Cryptisch. Daar had mijn broeder over geschreven, Peter. Dat is natuurlijk... Hardware wallets zijn niet perfect. Hè, er zullen bugs in zitten. Er was anderhalf jaar of een jaar geleden of zo ook iets met... Ja, ook een bepaald wallet die ze dan konden afluisteren of zo, hè, van een afstandje. Maar dat was dan ook weer heel specifieke dingen moest je daarvoor doen. Ik denk zelf dat het grootste risico van hardware wallets is dat je hem kwijtraakt. Ja. Of de code kwijtraakt. Of je seed niet hebt opgeschreven. Of dat je phishing software hebt terwijl je dat ding gebruikt of zo.
Meestal is als ze onveilig zijn tussen aanhalingstekens, als er een bug zit of zo, is het toch altijd vereist dat de onverlaat fysieke toegang moet hebben tot het ding om er iets mee te kunnen. Het is niet zo dat je hem in je pc steekt en dat die dan wordt leeggetrokken van afstand.
Nee, klopt. Ja. Klopt. Dat in principe niet, nee. Nee, want het idee is dat er een vraag-antwoordspel tussen jouw software op je pc en je hardware wallet plaatsvindt. Een challenge. De private key verlaat je hardware wallet niet. En er gaat data naar je hardware wallet toe en die past daar iets op toe en het antwoord gaat terug naar je pc. Ja. Maar de private key zelf is niet te onderscheppen ertussen. En dus wat dat betreft zit het wel aardig in elkaar. Maar ik denk dat het grootste risico met hardware wallets nog eerder verkeerd gebruik is.
Ja.
Dan grote bugs in het ontwerp.
Je moet heel gedisciplineerd. En dat is denk ik wel iets om mee te geven aan mensen die zich afvragen. Waar begin ik mee? Wat ga ik voor mezelf doen? Zo'n hardware wallet is technisch gesproken het veiligste. maar is ook betrekkelijk riskant, omdat je er heel gedisciplineerd mee moet omgaan. Zo is het toch, Bert? He, je moet een pincode moet je zelf instellen. Nou, die moet je dus heel goed bewaren. Die moet ook een beetje ingewikkeld zijn. Niet je geboortedatum of zo. Want dan vraag je om moeilijkheden. Je moet een hele reeks van die woorden opschrijven en goed bewaren ergens, die je in staat stellen om de hardware wallet te recreëren. Als je hem kwijtraakt, is er nog geen man overboord. Als je die 12 of 24 woorden, of wat het dan ook is in dat geval, als je die goed hebt bewaard, dan kun je met gewoon een nieuw exemplaar kun je wallet recreëren.
Maar dat moet je absoluut doen. Die seed phrase, zoals dat heet, die 12, 24 woorden, die moet je absoluut ergens backuppen of in een kluis of wat dan ook. Ja. Want het is gewoon heel realistisch dat je hardware wallet ergens een keer...
Maar daarom zeg ik, en dan moet jij maar zeggen wat jij ervan vindt, als je van jezelf weet dat je die discipline niet hebt, dat je een pincode te makkelijk maakt, of dat je hem vergeet, of dat je die 24 woorden niet goed bewaart, noem maar op, dan is voor jou misschien wel het veiligste om gewoon een custodian wallet te nemen, namelijk hè, dus een account bij een of andere Bitcoin exchange.
Ja, maar wel weer in combinatie met hoeveel vermogen het omgaat. Ja. Hè, want op het moment dat het echt serieus wordt, dan is die counterparty risk, zoals we dat dan noemen, dus het tegenpartijrisico, dat is gewoon wel te groot. Want als jij, stel dat jij een miljoen hebt staan bij Coinbase en de tent gaat failliet, ben je een miljoen gewoon kwijt.
Ja,
en not als your het keys, nou een paar honderd euro gaat, kun je zeggen, ja, dat is gewoon wel het verhaal. Hè, en kijk, bijvoorbeeld met hardware wallets, iets wat heel mooi is in hardware wallets, is dat je heel mooi multisig setups kunt maken. Dus dat je meerdere handtekeningen nodig hebt om, om bij het geld te kunnen. Ja, dat zijn dingen die nu nog behoorlijk gebruiksonvriendelijk zijn. Want dat betekent dus dat meerdere hardware wallets een stukje moeten tekenen. Maar je kan op dit moment op zo'n hardware wallet vaak niet goed zien waar je dan voor tekent. Dus dat zijn best wel lastige dingen nog. En daar wordt ook veel aan ontwikkeld. Hè. De partially signed Bitcoin transactions. Dat is zo'n protocol of standaard waar ze aan werken. Dus letterlijk betekent dat gedeeltelijk getekende transacties. Dus stel dat je twee van de drie handtekeningen nodig hebt. Je zet de eerste handtekening met de eerste hardware wallet. En dan krijg je een gedeeltelijk getekende transactie. En die moet dan nog door de tweede worden getekend. Nou, en daar wordt een standaard voor gemaakt. Zodat de samenwerking tussen verschillende hardware wallets bijvoorbeeld veel soepeler gaat verlopen in de toekomst. Dus allemaal dat soort dingen, daar wordt allemaal nog aan gewerkt. Dat zijn allemaal dingen die staan nog in de kinderschoenen.
Ja, ook weer zoiets.
Maar precies. Ja, het idee is dat, natuurlijk dat het straks allemaal een stukje vloeiender verloopt. En dat je dus gewoon zo'n hardware wallet hebt en dat je heel goed kan zien wat je aan het doen bent. En nou ja, alle bukjes en dingetjes die zullen moeten uitgepoetst worden. Ja,
het wordt allemaal op den duur gebruiksvriendelijker, hopen we tenminste. Doen we nog een vraag? Madelon, had jij nog een vraag? Ja?
Ja, ik had nog een vraag. Bert, ik weet niet of het jou was opgevallen. Heb jij die vreemde transactie van Ether nog voorbij zien komen met een hele grote fee?
Nee.
Ik kan hem gelijk eventjes delen. Er was wat interessants. Will Panda, die twitterde er namelijk over. Even kijken of ik hem kan delen met jullie. Ja, hier. Kijk, er is iets interessants gebeurd. Er heeft een transactie plaatsgevonden tot twee keer toe. En er wordt gesproken over money laundering. Maar ja, dat kunnen we natuurlijk nu niet bevestigen of ontkennen. Waarbij hier zien we 350 Ether. En de transaction fee is maar liefst dit.
En 2,5 miljoen dollar.
Even later.
In Ether dan, hè?
Ja. Even later is het nog een keer gebeurd. En daar zien we dit. Precies hetzelfde, of bijna hetzelfde bedrag. Kijk.
Hey, en is dit een bugje? Is dit een bugje in de Explorer of is dit echt?
Ja, het kan ook zijn inderdaad dat het er wel staat, maar dat die fee niet van eigenaar is verwisseld. Dat bedoel jij?
Ja, kijk.
Ja, dat zou kunnen.
Nou, die fee die gaat niet naar de ontvanger. Die fee die gaat naar de persoon die deze...
Jazeker.
Kijk, Ethereum, ja. dat is nog steeds miners. Hè? Dus dit naar de miner die dat blok maakt.
Ja. Nou ja, goed, in ieder geval vraag, interessant. Ja. Ik ga hier volgende week even op terugkomen.
Je kunt van tevoren kun je niet bepalen welke miner een blok maakt. Hè?
Nee.
Nee, zeker niet.
Dus als je wilt zeggen, als je op deze manier geld zou willen wegsluizen, dan is het een soort loterij.
Ja. Ja, dit is uit de categorie van, nou, ik heb liever dat mijn geld op straat ligt dan dat jij het krijgt. Weet je zo.
Veel mensen denken dat inderdaad, die denken zo over belasting betalen. Hè? Ze trekken het nog liever door de pleden dat de fiscus het krijgt.
Juist.
Ja.
Ja. Dus ik ben heel benieuwd.
Nou, komen we volgende week op terug. Ja, ja, okay. Zeker. Ik ook.
Bert, jij nog dingen die gezegd moeten worden voordat we de microfoons dichtzetten?
Nee hoor, nee.
Oké, okay. Nou, dankjewel voor het meedoen. Dat was geweldig. We gaan nog eventjes kijken. Volgende week hebben we Bart Mol van Satoshi Radio. Die komt, we weten nog niet waar we het over gaan hebben eigenlijk.
Leuk.
Maar we verzinnen zeer zeker iets leuks.
Ga lekker kletsen.
Wat is het ook weer? Like, subscribe, comment. Dan wijzen we naar beneden. Hè?
Abonneer.
Ja, Bert is onder in beeld. Dus ergens onder Bert, daar zit die knop.
Ja. Waar moet even zo daar?
Ja. Deel ons op Twitter. Schrijf reviews op iTunes. En waar je ook maar naar onze podcast luistert. Zorg dat anderen te weten komen. En dat anderen kunnen meegenieten. En verder was dit CryptoCast 119. Allemaal hartelijk bedankt. En tot de volgende keer. Dag.
Dag.